Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Van harte welkom hier aan het Tolhuis in Amsterdam-Noord. Ook iedereen die thuis kijkt via de livestream, van harte welkom. En fijn dat u heeft ingetuned. Mijn naam is Leon van Donschot. Ik mag dadelijk jullie, of ook van een half uur, jullie voorstellen aan onze muzikale gasten. Lakshmi, ze zitten al klaar. Zoals u vermoedt, gaan ze hier voor ons spelen. Maar eerst wil ik jullie graag voorstellen en wil ik eerst jullie hartelijk applaus voor de vrouw die ik het komend uur hier ga interviewen. De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Esther Houwehand. Hey.
Hallo.
Hey.
Hey.
Esther, we hebben heel veel vragen gekregen. Die zijn ingestuurd. Daarvan zullen we er enkele beantwoorden. En zal ik aan jou voorleggen. Jij gaat ze vooral beantwoorden, hoop ik. Maar ook sommige niet. Er zijn er gewoon te veel.
Te veel vragen.
Te veel vragen. Ja. Dus ik zal ze soms meenemen en soms zullen we er eentje overslaan. Ik wil je vooral veel zelf vragen. En om maar meteen te beginnen, want je hebt volgens mij een jaar achter de rug tot nu toe waarvoor je allerlei eufemismen als turbulent en bewogen kunt gebruiken. Maar zowel op politiek als op persoonlijk vlak is het volgens mij ook voor jou voor een belangrijk deel een heel verdrietig jaar geweest. En nog steeds wellicht. Hoe gaat het met je?
Ja, lief dat je het vraagt. Het gaat goed, maar het waren inderdaad heftige tijden dit jaar. Mijn vader was erg ziek, moest een zware operatie ondergaan. Zijn hele been moest eraf. Ik vond het heel verdrietig en hij is uiteindelijk ook overleden. En dat heeft me echt wel diep geraakt. En in de partij hadden we een hevig meningsverschil. En dat was niet makkelijk. Het heeft me ook wel pijn gedaan. Maar ik ben blij dat het achter de rug is. En het gaat goed.
Oké.
Okay. Ja.
Dat is goed om te horen.
Ja, dank je wel.
Meningsverschil, zo heb je het maar opgeborgen onder dat noemertje.
Ja, ik denk dat iedereen het wel heeft meegekregen. Ja. Het gaat over de ontwikkeling van de partij. De Partij voor de Dieren is tot hele grote dingen in staat. Dat is het goede nieuws. Het gaat heel goed met de Partij voor de Dieren. En dat moet dan ook doorontwikkelen. En daar ging het over. En het werd niet leuk, maar ik zie het maar als groeipijn. En iemand stuurde me ook een mooi appje die zei, soms doet het pijn om ergens doorheen te breken, maar is het wel het goede? En ik heb het gevoel dat jij daar middenin zit. En toen dacht ik, ja, dat is wel mooi gezien. Soms is het niet heel makkelijk, maar moet het toch. En ja, dat is gebeurd. Ja.
Als we het over jouw persoonlijke engagement hebben, wat zie jij als de kern daarvan? Waar is dat op terug te voeren?
Nou ja, ik weet niet beter of ik was als kind al heel erg betrokken bij dieren en de natuur. En je ziet dat bij veel kinderen. Dat intuïtief weten we allemaal dat dieren voelende wezens zijn. En dat je die niet moet schoppen of slaan of andere erge dingen mee moet doen.
En als kind, dat was in Katwijk?
Ja, ik groeide op in Katwijk. Dus dat was niet een dierenrechte bolwerk of zo. Het is gewoon een vissersdorp van oorsprong. Dus ik was daar ook toen ik op mijn 16e vegetariër werd alleen. Ik kende geen andere vegetariër. Maar ik had op televisie beelden gezien van een diertransport. Mm-hmm. Koeien die overduidelijk niet meer op hun benen konden staan, maar toch die vrachtwagen in moesten om geslacht te worden. En ik zag dat en toen dacht ik eigenlijk voor het eerst, oh ja, maar dit is er natuurlijk wat vooraf gaat aan een gehaktbal op je bord. En ik zag dat en ik wilde daar niet meer aan meewerken, want dat is overduidelijk dierenleed. Die dieren wilden natuurlijk helemaal niet naar de slacht. Die wilden die vrachtwagen niet in. Maar wij mensen, we zouden ze daar wel even toe dwingen. Ja, voor iets als een gehaktbal. Dus ik zei op die dag tegen mijn moeder, ik wil geen vlees meer eten. Mijn moeder zei, prima. Ik denk dat zij stiekem dacht, dat gaat wel weer over. Ja. Komt wel weer goed. En mijn vader zei, dat ga je toch niet volhouden. En dat vond ik een hele goede motivatie als je 16 bent. Dus vanaf dat moment is mijn bewustzijn ook. Daarvoor was het lief zijn voor dieren. En ik was graag buiten in de natuur. En mijn spreekbeurten gingen wel al over dierproeven en over het milieu en zo. Maar op mijn 16e zag ik pas echt, oh, maar dit gebeurt er met dieren in de veehouderij.
Het is dat je eigenlijk heel concreet realiseerde wat er vooraf gaat aan vlees op de bocht.
Ja, en als ik er nu aan terugdenk, vind ik het nog steeds fascinerend dat je dus kunt opgroeien met een liefde voor dieren en niet in de gaten hebben dat je een dier aan het eten bent. En dat zegt iets over al die informatie die bij ons wordt weggehouden. Terwijl als er beelden van toestanden in slachthuizen of de veehouderij op televisie zijn, in het nieuws, dan zegt iedereen, ah, wat verschrikkelijk. Er zegt eigenlijk nooit iemand, ja, nou ja, prima, doet me niks. Dus nee, het raakt iedereen... ons allemaal heel diep. Alleen niet iedereen handelt ernaar. Nee. Plus, die informatie wordt natuurlijk ook heel sterk bij ons weggehouden. Als je door de supermarkt loopt, er hangen er altijd foto's van dieren die het leuk lijken te hebben. Een beetje een groen achtergrondje, een varken dat buiten staat. Want dat is helemaal de realiteit niet. Dus ik denk dat daar, dat het heel belangrijk is dat we dat vertellen. Dat we transparant zijn. Dat mensen gewoon te horen krijgen wat er schuil gaat achter vlees en zuivel. En ik ben ervan overtuigd, we zijn morele wezens. Niemand kan er tegen om dierenleed te zien. Dus daar moeten we gewoon met z'n allen naar gaan handelen.
En toen was je dus op je 16e vegetariër in Katwijk.
Ja.
Een van de weinigen, zo niet de enige. Voelde je dat ook? Voelde je je eenzaam?
Nee, ik voelde me niet eenzaam. Maar ik weet wel dat het... Ik vond het niet makkelijk in het begin. Want wij aten thuis aardappelen, groenten en vlees. En ik vond die aardappelen en groenten eigenlijk mooi. Dus ja, vlees vond ik het lekkerste deel van de maaltijd. En dat had ik ineens niet meer. Dus dat ik alleen die aardappelen en die groenten... Of de Java-schijf, die was er toen. De Java-schijf, die was er toen.
Gruwelende mensen voor me zitten. Ja.
Dat was het enige dat op de markt was. Maar die smaakte destijds echt naar karton.
Karton, ja.
Ja, jij weet dat misschien, want jij bent volgens mij ook op je 16e... Wij zijn ongeveer even oud. Mm-hmm. Ook op je 16e vegetariër geworden. Geleen. En jij woonde in Geleen. Ja, dat was ook niet een bolwerk van innovatie van vleesvervangers.
Nee. Inmiddels wel, inmiddels wel.
Inmiddels wel.
Natuurlijk kweekvlees wordt nu gemaakt bij DSM. Maar dat was toen echt verschrikkelijk. Ik kan me kerstavond herinneren bij Van der Valk, waar ik ik had er wel nog kaas, kaassoufflé kreeg, was mijn kerstdiner.
Ja.
Of de groentekrans.
De groentekrans?
Dat klinkt als gordelroos en zo smaakt het ook. Oh.
Ja. De groentekrans. Ik schenk even wat water in. Wil je ook wat drinken?
Ja.
Ja, nee, ik heb me nooit alleen gevoeld in die zin dat... ik voelde gewoon heel erg dat dit bij mij paste. Ik had dit nu eenmaal gezien over die dieren. En ik wilde daar niet meer aan meewerken. Klaar. En ik vond dat niet per se makkelijk. Maar wat ik me nog goed herinner... was dat ik dan op momenten... want ik woonde gewoon nog thuis. Ik heb een broer en een zus. En iedereen zat dan met die aardappelen groenten. En zij hadden dan wel een lekker stukje vlees. En ik niet. Dat waren wel de momenten dat ik het moeilijk vond. Maar ik kon wel meteen denken... ja, maar ik wil geen dieren opeten. Klaar, weet je. Dus dan heb je... Praktisch is het misschien wel ingewikkeld, maar ik heb meteen gevoeld... ik vind het veel fijner om hierbij te blijven, want ik wil hier nooit meer aan meewerken.
Nee. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, mensen, je kunt jezelf iets voornemen... of je kunt iets beslissen, maar dit is eigenlijk een wilsbesluit, zoals jij het formuleert.
Ja, en ik heb in de loop der tijd, omdat ik natuurlijk bekend ben geworden... gaan mensen dan aan je vragen, nou, jij doet wel heel weinig leuke dingen. Is jouw leven nog wel leuk? Jij vliegt niet en je koopt niet allemaal spullen. En dan eet je ook nog eens geen vlees. En ik dacht dan steeds, ja, maar het leven bestaat toch niet uit... achter je korte termijn behoeftebevrediging aanjagen. Ik heb helemaal niet het idee dat ik zo leid. Ik vind het juist heel erg fijn dat ik dicht bij mijn waarden leef. Ja, en praktisch gezien is het moeilijker als je tweedehands kleding koopt. Want het is veel makkelijker om naar de H&M te gaan en iets uit het rek te trekken. En tweedehands moet je misschien iets meer moeite doen. Maar dat is toch op geen enkele manier een moeilijk leven. Ik begrijp die vraag nooit zo goed. En dan denk ik altijd maar... Ja, dan hebben mensen blijkbaar niet ervaren nog zelf... hoe fijn het is om dicht bij je eigen waarde te blijven. En daarnaar te luisteren en daarnaar te leven. En als het praktisch gezien een keertje niet helemaal lukt zoals je wil... geen probleem, maar... Ik leid er echt niet onder. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
Niet?
Nee. Ook niet. Nee. Nee.
Had jij toen je in de Tweede Kamer kwam... Ik kan me herinneren, met de Partij voor de Dieren... toen waren er reacties. Mensen vonden het of verbijsterend... of ze waren zelfs verontwaardigd. Of ze moesten lachen. Drie kleuren waren. Was dat voor jou een soort déjà vu na 16 jaar in Katwijk vegetariër zijn? Herkende jij heel veel grapjes of het belachelijk maken... of de onderstellingen als... geluiden uit jouw jeugd?
Ja, ik vond het inderdaad wel... dat was niet nieuw of zo, dat mensen je gingen uitlachen... omdat je het voor de dieren opnam. Dus als je al heel lang vegetariër was... dan had je dat allemaal al wel meegemaakt. Nu was het wel op het politieke hoofdpodium. Maar ik heb het altijd kunnen zien. Ik weet dat er ook mensen waren die vonden het dan heel spannend dat er zo lacherig werd gedaan over de Partij voor de Dieren. Maar ik heb het altijd kunnen zien als dit hoort erbij. Kom maar op met je grappen. Blijkbaar raken we hier een gevoelige snaar. Want anders zou je ons helemaal links laten liggen. Maar we konden onze snuit niet laten zien of er werd iets over ons gezegd. Inderdaad, of mensen namen er enorme aanstoot aan. Van nou, waarom dan dieren? Denk je niet dat er nog wat voor mensen te doen is? Nou, daardoor konden we heel goed het verhaal vertellen dat de manier waarop we met dieren omgaan juist ook niet in ons eigen belang is. We lopen risico op een nieuwe pandemie. De veehouderij is geen voedselproducent, maar een voedselverspiller. Dus als we in de toekomst met z'n allen nog te eten willen hebben, moeten we omschakelen. De manier waarop we met dieren omgaan zorgt voor enorme opwarming van de aarde, voor verlies van natuur. Dus juist als mensen zeiden, nou wat decadent zeg, een Partij voor de Dieren, dan konden we dit verhaal vertellen. En als ze grapjes maakten, ja, dan moest ik eigenlijk zelf ook wel heel erg lachen om het niveau. Ja, dan ging het in de Tweede Kamer over walrus onderzeeërs. En dan zag je die politici elkaar aan. Ze dachten, het gaat over dieren. Nou, dan zaten Marianne, Tieme en ik wel echt een beetje zo, really guys, is dit het niveau nog steeds? Ja.
Waren ook goede grappen of niet?
Ik heb in de Tweede Kamer niet echt een goede grap gehoord. Dus dat is een grote uitdaging.
Ik vind dat al een tijdje.
Ja. Een goede dierengrap, mensen, verras me. Ik bedoel, alles, dieren hebben, sinaasappels hebben toch ook gevoel. En het begon al, dat is wel grappig dat je dat zegt, met mijn vader. Het was wel een goede training. Want toen ik vegetariër wilde worden, zei hij eerst, nou, dat hou je toch niet vol. Nou, goede motivatie als je 16 bent. En in mijn ervaring was, oh, ik heb dit gezien met die dieren en daar wil ik niet meer aan meewerken. En ik dacht in die begintijd, zo werkt dat bij iedereen. Dus als mensen dit beeld maar zien, dan gaan ze hetzelfde besluit nemen. Maar
ja, weet je, volgens mij wordt er vaak aan Paul McCartney toegeschreven, de uitspraak, als alle slachthuizen van glas zouden zijn, zou iedereen vegetariër worden.
Ja, deels zit daar iets in en deels werkt het ook blijkbaar niet zo. Nee. Want ik ging dan heel erg die verhalen vertellen en discussies thuis en dan zei ik tegen mijn vader, ja, en weet je wel hoeveel varkens er in Nederland leven? Meer varkens dan mensen. En dan zei mijn vader, nou ja, als we ze niet opeten, zijn het er nog veel meer. Dus ik werd van huis uit al.
Dat is eigenlijk best een goede grap.
Dat vond ik toen best een goede grap, maar dat heb ik niet gezegd. Oh. Ik ging natuurlijk niet toegeven dat mijn vader een goede grap had gemaakt. Ja, ik was 16, hè. Kom op, dat doe je niet. Maar die tegenwind die je dan krijgt en dat mensen je willen prikkelen en dat ervaar je als je vegetariër wordt. Dus die weerstand. En mensen voelen zich ongemakkelijk, dat is het. Mensen voelen zich ongemakkelijk, je gaat met elkaar uit eten. Eén iemand bestelde een vegetarisch gerecht en in die tijd was dat de uitzondering. Dus dan zit jij vegetarisch te eten en ik hoefde zelf eigenlijk niks te zeggen, maar het gesprek ging er vanzelf al over. Ja. Omdat mensen zich ongemakkelijk voelen. En dat heb ik ook dus in de politiek gezien. Wij kwamen daar, we zijn een Partij voor de Dieren. Daar schamen wij ons helemaal niet voor, integendeel. Maar iedereen reageerde met allerlei vormen van ongemak. En de een doet dan met een grapje, de ander is echt beledigd. Maar wij vonden eigenlijk alles prima. Maakt niet uit wat je reactie is. Jij voelt je ongemakkelijk, dat zullen wij wel eens even flink gaan uitbuiten. Beetje zo.
Dat ongemak zit op de een of andere manier al besloten, lijkt het vaak. Gewoon echt simpelweg in de partijnaam.
Ja.
Als het ooit de bedoeling was bij een brainstorm om die partijnaam heel drempelverlagend te laten werken, is dat volgens mij de conclusie dat niet zo goed gelukt is. Maar het zou ook kunnen zijn dat de bedoeling was juist om dat ongemak te veroorzaken.
Ja.
Is dat zo?
Nou ja, ik was niet een van de oprichters, maar ik ben wel heel blij dat mensen een Partij voor de Dieren hebben opgericht. Marianne Thieme is natuurlijk de meest bekende. En hebben gekozen om gewoon meteen in één keer te zeggen, dit is wie we zijn. Het is onacceptabel dat we met andere levende, voelende wezens gewoon maar doen wat we willen voor dingen als lekkere trek of er geld aan verdienen. En dat gaat niet. En wij zeggen tot hier en niet verder. En dat begint dus met durven opkomen voor die kwetsbare belangen. Die worden weggelachen, die worden weggehoond. Waar iedereen een beetje besmuikt over zit te doen. In die eerste jaren in de Tweede Kamer, als er dan een motie van ons na veel pijn en moeite steun kreeg, dan zag je echt nog mensen van progressieve fracties een beetje zo, nou oké, een onderzoek naar dierentuinen vooruit dan maar. Echt schaamte. Schaamte. En juist daarom is die naam zo goed. Omdat het ons dwingt om na te denken over, maar waarom is dat eigenlijk? Waarom moeten we het opnemen voor de dieren? En wat vraagt dat van ons? En daar hoort bij dat we met elkaar dus oefenen om voorbij onze eigen korte termijn belangen te kijken. Dus steeds weer terug naar wat is nou echt kwetsbaar en kan niet voor zichzelf opkomen. En het is pas echt kwetsbaar als er lacherig over wordt gedaan. Dat geldt voor dieren, dat geldt ook voor natuurbescherming. Dan is er nog één soort over waardoor een veehouderij geen uitbreidingsvergunning kan krijgen. En dan krijg je te horen, wat? Er zit een hele sector op slot voor een witsnuitlibel. Weet je, over natuur, over dieren, wordt altijd lacherig gedaan. Het is zo kwetsbaar dat het zo van tafel wordt geveegd. En juist daarom moet je Partij voor de Dieren heten. Zodat mensen die dit herkennen zich thuis voelen, maar ook mensen die zich afvragen, wat zou nou de beste manier zijn om die grote crisis op te lossen waar we voor staan? De klimaatcrisis, de natuurcrisis, maar ook het gemak waarmee we kwetsbare mensen maar een beetje aan hun lot overlaten. Nou, dat begint met een heel andere manier van denken. En dat begint dus bij de kwetsbaren, maar ook niet van je stuk te brengen zijn daar. En dat oefen je met die naam Partij voor de Dieren. Omdat je zeker weet dat er altijd mensen zullen zijn die je daarover gaan uitlachen. En dan moet je gewoon op je punt blijven staan.
Ja.
Ja.
Nu zitten we in verkiezingstijd. Dat is ook een van de redenen dat we hier zitten vanavond. Is het een ongemakkelijke verkiezingstijd? Omdat we ons midden in minstens twee hele grote en ook verschrikkelijke internationale conflicten op dit moment bevinden.
Ja, het is
misschien ook sommige dingen heel erg gerelativeerd.
Ja, het is raar om nu campagne te voeren met de enorme ellende in Palestina en Israël. Met de gruweldaden die Hamas heeft gepleegd, waardoor mensen in grote wanhoop zich zorgen maken over de mensen die nog in gijzeling zijn en die hun familieleden afgeslacht hebben zien worden. Echt afschuwelijk. En de mensenrechten schendingen door de staat Israël. Waardoor het lot van de Palestijnen zeer zorgwekkend is. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. En de kinderen die daar omkomen. Geen voedsel, geen water. Wat een ongelooflijk diepe ellende. En dan wat je ziet, wat het effect daarvan is. Dat mensen met een Arabische achtergrond gelijkgeschakeld worden aan Hamas. Wat natuurlijk helemaal niet het geval is. En mensen die Jood zijn, worden gelijkgeschakeld aan de staat Israël. Waardoor je het antisemitisme weer ziet oplaaien. Dus het is aan alle kanten diep menselijk leed. En ik vind het heel belangrijk om de stemmen te laten horen die verbinding zoeken. Zoals de imam en rabbijn afgelopen zondag bij Buitenhof. Die laten zien, wij zien elkaar als mens. We hebben allemaal pijn. En we laten ons niet meeslepen in deze geweldspiraal. En als zij dat kunnen opbrengen, hoe moeilijk en pijnlijk het ook is, dan moeten wij ook ons best doen. Ja, en binnen die context is het gek campagne voeren. En tegelijkertijd staat er heel veel op het spel. Omdat de klimaatcrisis niet vanzelf gestopt wordt. En doen deze verkiezingen er ook toe. Dus binnen dat besef voeren we campagne voor een betere wereld. En we hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk een staakt het vuren komt, zodat er een weg kan worden gevonden richting vrede.
Er was het idee van deze campagne ook, omdat het moment dan eindelijk daar was, dat premier Rutte het politiek toneel ging verlaten, dat het misschien dus niet om alleen maar de machtsvraag zou gaan, maar dat deze verkiezingen misschien echt een ideeënstrijd zouden kunnen worden. Is dat een beetje aan het lukken tot nu toe?
Nou, de ideeën die ik zie, ben ik niet altijd enthousiast over bij de andere partijen.
Maar gaat het wel om meer om ideeën nu dan voorheen, vind je?
Ja en nee. Ik zie de VVD nog steeds de oude, platte, electorale campagne voeren die ze altijd voeren. En ik zie dat het weliswaar vaker over klimaat gaat. Maar de discussie wordt al heel snel heel plat geslagen. Dat alsof alleen wil je wel of geen kernenergie aan de orde is.
Ja, hoe verklaar je dat eigenlijk, dat kernenergie? Ik had nooit verwacht dat bond zou terugkomen. Ik had ook niet verwacht dat kernenergie zou terugkomen.
Nee.
Hoe komt
nou,
dat?
Ik denk dat dat te verklaren is vanuit de wanhoop die veel mensen voelen. Omdat ze natuurlijk een politiek zien die die klimaatcrisis gierend uit de hand laat lopen en nog steeds niet de juiste dingen doet. En als je dan jong bent, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, oh nou, misschien is dit wel de oplossing, want ik zie die politiek de andere dingen niet oplossen. Dus ik denk dat dat een van de verklaringen is. Maar de klimaatcrisis is natuurlijk veel breder. En waar mensen nu wel mee geconfronteerd worden, is dat uitstelgedrag. Het is niet van de een op de andere dag dat we weten dat de opwarming van de aarde en de uitstoot van fossiele brandstoffen en het fokken en doden van dieren voor voor vlees en zuivel, dat dat grote problemen oplevert. Alleen de gevestigde politieke krachten hebben nooit de moed gehad om de stappen te zetten die nodig zijn. Waardoor we nu de klimaatcrisis aan den lijve ondervinden. Mensen elders op de wereld al veel langer trouwens, en die vangen de hardste klappen op. Maar ook hier zien we overstromingen, droogte in landen waar we het nooit hadden verwacht. Hittegolven en bosbranden. En een politiek die maar talmt en talmt en geitenpaadjes blijft zoeken. En daar zou het over moeten gaan. Eigenlijk niet zozeer over de ideeën, vind ik. Want de ideeën zijn er al lang. We hebben meer dan genoeg rapporten die ons vertellen wat we zouden moeten doen. Maar gaan we met elkaar de politieke moed opbrengen om die verandering ook te bewerkstelligen? En dat is waar wat ons betreft waar de campagne over zou moeten gaan. Ja. En daar beweegt de rest nog wel een beetje van weg, zie ik.
Is dat de reden, we hadden net over de naam van de partij, is dat de reden dat de slogan Keren Tij is gekozen voor deze campagne?
Ja, want je ziet dat dat uitstelgedrag, hè, denken dat een economie waarin je een paar grote spelers laat profiteren met het idee dan komt de rest ook wel goed. Daar is eigenlijk de politiek van de afgelopen 40 jaar op gebaseerd, waarbij ook de politiek zich nog terugtrok. Van nou, als we de economie maar op orde hebben, een paar grote bedrijven, die maken veel geld en dan gaat het vanzelf naar beneden. Dan heeft iedereen het goed en wij hoeven ons daar eigenlijk niet meer mee te bemoeien. Want Nederland is af. He, wat de VVD heeft gedaan met de woningmarkt, zoals ze dat noemden. Die hebben ze gewoon in de uitverkoop gezet. We hoeven ons er niet meer mee te bemoeien. Ja, en nu zie je dat we in Nederland 800.000 mensen in armoede hebben. Dat mensen met een baan hard werken, maar niet eens rond kunnen komen. Dus die profiteren niet van dit systeem. De klimaatcrisis loopt uit de hand. De natuurcrisis loopt uit de hand. Aan alle kanten stapelen de problemen zich op. En nog steeds is er onvoldoende politieke moed om de koers te verleggen. Dus dat tij aan problemen dat op ons afkomt, allemaal ingegeven door altijd maar weer die korte termijn boven het lange termijn perspectief en de lange termijn belangen te stellen, dat tij moeten we keren. En ik denk dat daar ook de oplossing zit. De lange termijn centraal stellen, ecocentraal denken en van daaruit de problemen gaan oplossen. En dan kun je dus ook, en dat doen we ook als partij, onderscheid maken in wat is nou van waarde en wat is een nice to have, maar geen must have. Neem fatbikes. Volgens mij was er 10 jaar geleden niemand die zei, nou, wat de wereld mist, waar we eigenlijk niet zonder kunnen, groot menselijk leed, is, we hebben geen fatbikes. Dat zou de politiek eens moeten oplossen. Nou, ik denk het niet. Dus het zijn onnodige producten die we allemaal staal vragen, die ook nog eens een gevaar zijn op de weg. Kijk, je moet wel gaan kiezen. Nou, misschien is het iets leuks, maar als dat de lange termijn belangen en wat echt van waarde is in de weg zit, dan moet je ook durven zeggen, nou, dit dan maar niet. Schaatsen in de zomer, serieus mensen, gaan we daaronder lijden als dat niet kan? In een energiecrisis is dat toch waanzin om te zeggen, nou, we willen ook nog een schaatsbaan open in de zomer. Dus je kan en moet heel veel keuzes maken en we moeten onderscheid gaan maken in wat is echt van waarde. En volgens mij is dat antwoord niet moeilijk. We willen allemaal een gezonde, schone toekomst in harmonie kunnen leven op deze aarde met elkaar. En dat betekent de klimaatcrisis stoppen, investeren in natuur, goed met onze medebewoners omgaan. En alles wat dat in de weg zit, daar moet je gaan kijken. Kunnen we ons dat nog wel veroorloven? En het is echt niet zo erg als we niet meer op een fatbike kunnen rijden. Zou ik denken.
Ik ken persoonlijk niet zoveel mensen met fatbikes, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat mensen die dat een wezenlijke bijdrage is aan een levensgeluk.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Kijk, het is maar een klein voorbeeld, hè. Ik geef het voorbeeld alleen om te illustreren dat de meest essentiële belangen nu op het spel staan. En dat is de toekomst die we allemaal willen voor onze kinderen, kleinkinderen, maar ook gewoon voor dieren en de natuur. En dat moet voorgaan. En dan ga je kijken natuurlijk eerst naar de grote economische dingen. Kunnen we het ons dan nog veroorloven dat we een datacentrum bouwen voor Facebook, als daar 115 windmolens voor nodig zijn? Nou, ik denk misschien van niet. Kunnen we het ons veroorloven om nog langer de fossiele industrie te blijven spekken? Nou, ik zou denken van niet. Want al dat geld is nodig om die transitie te maken. Kunnen we het ons nog veroorloven om dieren te blijven fokken, gebruiken en doden voor voedsel, terwijl we weten dat het voedselverspilling is en zorgt voor enorm dierenleed, natuurverlies, klimaatopwarming. En ook voedselproductie in de toekomst in de weg zit. Kijk, op die manier moet je denken, is het in ons belang? Is het wezenlijk voor ons? Of is het iets wat eigenlijk destructief is of een nice to have met allemaal nadelen?
Ja. Maar nu zei jij net dat jij wel eens de vraag krijgt van, heb jij wel een leuk leven? Je doet zoveel niet. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel veel wel doen. Bijvoorbeeld die fatbike rijden en schaatsen in de zomer bijvoorbeeld. Is de uiterste consequentie van jouw manier van denken, van de Partij voor de Dieren manier van denken, van het verkiezingsprogramma, dat je sommige, zoals jij dat noemt, nice to have dingen van mensen, die ze misschien zelf zien als een uiting van een individuele vrijheid, dat die gewoon uiteindelijk op de schop gaan voor het grotere belang?
Nou ja, wat je met mensen doet, en ik denk dat mensen uiteindelijk dat ook willen van de overheid, is beschermen waar we niet zonder kunnen. En de problemen zijn dusdanig uit de hand gelopen. We leven in zo'n doorgeslagen consumptiemaatschappij, dat wat er echt toe doet, wat van wezenlijk belang is, waar we niet zonder kunnen, een leefbare aarde met gezonde, schone lucht om in te ademen, schoon water, genoeg voedsel, dat staat nu op het spel. En wij zeggen, hallo, wij eisen een toekomst voor mensen, voor dieren, voor de natuur. Daar horen keuzes bij. En wij deinzen er dus niet voor terug. En daarom begin ik erover, omdat heel veel politici dat niet durven. Om te durven benoemen wat er niet meer kan. En volgens mij zijn dat geen heftige dingen die niet meer kunnen.
En voor jou niet?
Voor mij niet. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat als mensen maar het gevoel hebben, we doen dit samen. De overheid maakt ook de keuzes voor die toekomst die ik heel graag wil voor mijn kinderen, voor een betere wereld. Oh, dan snap ik ook wel dat niet alles meer kan. Mm-hmm. Je begint natuurlijk met de industrie en de grote vervuilers. Die moeten gaan betalen voor de schade die ze hebben aangericht. Dat geld moet vrijkomen voor de klimaattransitie. En tegelijkertijd hoort er ook bij dat we met elkaar ook wel vaststellen, de manier waarop we hier leven is gewoon, hè, in deze consumptiemaatschappij hebben we een te grote voetafdruk. En het is niet erg als we het met ietsje minder spullen gaan doen. Het is niet erg om over te schakelen naar een meer recyclesamenleving. Ja. En als je dat niet durft te benoemen, dan ja, schets je mensen denk ik een incompleet beeld.
Maar sommige mensen zullen dat wel erg vinden, want die beschouwen dat misschien als een uiting van een individuele vrijheid. Maar wat jij eigenlijk zegt is dat je dus als overheid het lef moet hebben om dat moeilijkere verhaal te vertellen. Eigenlijk een soort antipopulistische boodschap. Je vertelt mensen niet per se wat ze willen horen. Je vertelt ze ook wat ze misschien liever niet zouden willen horen, maar wat in hun belang is op langere termijn. Ja. Wat ze misschien zelf niet zien.
Ja, dat denk ik wel. En ja, ik denk ook dat je moet goed bedenken, wat is vrijheid? Natuurlijk de vrijheid om over je eigen leven te beschikken. Dat er in je basisbehoefte is voorzien, dat alles wat echt van belang is beschermd is door jouw overheid, dat lijkt me een basis. Maar we zijn in deze consumptiemaatschappij ook wel, mede door de VVD, een beetje gaan geloven dat vrijheid betekent vrijheid om gewoon zoveel mogelijk te kiezen te hebben. Dat is natuurlijk iets anders.
Nee, liberalisme is vrijheid, is consumptievrijheid.
Ja, dat is iets anders. Dat is iets anders. En de Partij voor de Dieren, dat zeg je misschien wel mooi, is misschien wel de meest antipopulistische partij die er bestaat. Omdat wij steeds vragen om je te verplaatsen in andere wezens. Voorbij je eigen korte termijn belangen te kijken en je te verplaatsen in soorten anders dan de mens. En van daaruit te denken, wat zou nou goed zijn? En wat vind ik belangrijk? Ook naar het begin van dit gesprek, ik ben er echt van overtuigd dat het voor onszelf ook veel fijner is als we dicht bij onze waarden blijven. En niemand zit te wachten op een wereld die gewoon naar de knop is. Boswachters waarschuwen nu, hè, dat sommige natuurgebieden zijn niet meer te redden. Ja, je krijgt dat niet meer terug. Terwijl we de natuur echt nodig hebben voor alles waar we van afhankelijk zijn. Schone lucht, schoon drinkwater, de ecosystemen die vitaal moeten blijven, een gezonde bodem voor voedselproductie. Dat wil je allemaal niet kwijtraken. En dan is het wel belangrijk om nu die keuze te durven maken. En daarmee ben je eigenlijk antipopulistisch, ja.
En wat is dan jouw antwoord? ik zei al in het begin, we hebben ook mensen gevraagd om de gelegenheid te geven om vragen in te sturen. Ook dan merk je, dus ook bij mensen die sympathiseren met de Partij voor de Dieren, of lid zijn van de Partij voor de Dieren, of erop stemmen, of misschien willen stemmen, dat een groot deel van die vragen is eigenlijk heel concreet. Dat gaat heel erg over een concrete levenssituatie hier en nu. Mensen hebben heel veel zorgen. Je zei het al, leven in Nederland, volgens mij 9% van de kinderen groeit op in armoede. 600.000 mensen hebben problematische schulden. 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn zo laag geletterd dat ze hun eigen post van de gemeente niet kunnen lezen. Dus er zijn ontzettend veel problemen. En als ik eigenlijk al die vragen heen scrolde die ik kreeg, die mensen stellen, gaat het bijvoorbeeld, mensen maken zich zorgen over een huis. Krijg ik nog wel een huis? En ik zag één bericht van een alleenstaande moeder die zei, ik zal even citeren, ik wil liever niet dat er natuur wordt opgeofferd voor huizenbouw, maar het is een hopeloze situatie voor mij en anderen. Ik zag ook 2 mails van binnenkomen van studenten die zich afvragen, die hoorden dat tot de pechgeneratie. Wat gebeurt er nu met die rente? Ik heb een enorme studieschuld, wat moet ik dan mee? Heel veel in eerste instantie vragen van mensen die, denk ik, jij krijgt als volksvertegenwoordiger zijn vragen die voortkomen uit de persoonlijke noden van die mensen in het hier en nu en vandaag. Ik zou me kunnen voorstellen dat je daar een antwoord op geeft, dat het uiteindelijk uitkomt bij de toestand van de aarde, van onze natuur, maar er zitten wel een paar stappen tussen. Ja. Welke stappen zijn dat?
Nou, ik denk dat mensen hebben inderdaad heel veel vragen, want heel veel mensen zitten enorm in de klem van allerlei problemen die zich hebben opgestapeld. Dus dat mensen onvoldoende geld hebben om te voorzien in hun basisbehoeften. Dat je niet je huur en je zorg en je boodschappen kan betalen terwijl je gewoon werkt. Ja, dat is toch een schande dat in Nederland is ontstaan. Dat studenten er gewoon aan alle kanten zijn bijgenaaid. Ik gebruik het woord maar gewoon, het is niet zo heel parlementair, maar het is wat het is. Omdat hen de basisbeurs is afgepakt en is gezegd, nou, maar je kan gewoon lenen en dat is goed, dat is een investering in jezelf en kan ook nog tegen 0% rente. Die mensen zitten met enorme schuld en dan zegt de overheid ook nog, oh ja, trouwens, die rente is gestegen, dus dat gaan we voor jullie ook doorvoeren. Dus dat zijn reële vragen waar de Partij voor de Dieren echt antwoorden op heeft. En tegelijkertijd denk ik dat het in een campagne, en sowieso als mensen willen weten welke partij kijkt nou naar de wereld en zou de problemen oplossen zoals mij goed lijkt. Je moet je ook verdiepen in hoe, wat is nou het DNA van die partij? Waar komen ze vandaan? Wat zijn hun waarden? Hoe zullen ze, ook als er straks weer nieuwe problemen bijkomen, wat ik natuurlijk niet hoop. Maar goed, de VVD heeft de afgelopen jaren heel veel kapot gemaakt. Dus ik sluit niet uit dat er nog nieuwe problemen oppoppen binnenkort. Je wil weten, hoe kijkt zo'n partij nou fundamenteel naar al die problemen? En dan is bij de Partij voor de Dieren duidelijk dat wij altijd zullen redeneren vanuit het meest kwetsbare. Dus mensen, dat we hier in Nederland accepteren, want zo is het, dat mensen onder de armoedegrens leven, ja, vinden wij onbestaanbaar. Kost het geld om dat op te lossen? Ja. De Commissie Sociaal Minimum heeft gezegd dat kost 6 miljard. Wij zeggen, dat moet je doen. Is er geld? Zeker wel. De grote bedrijven die heel veel winst maken, mag je best zwaarder belasten. Mensen die zoveel vermogen hebben dat ze van dat vermogen, zonder er nog iets voor hoeven te doen, nog weer rijker worden, dat kunnen we zwaarder belasten.
Ja, weet je, sinds gisteren grote, dat we 51 miljardairs in Nederland hebben?
Precies, precies. Het aantal miljardairs groeit. Terwijl er zoveel mensen in armoede zitten. Dus je wil ook weten, wat voor fundamentele keuzes zal die partij altijd maken? En daaruit komen natuurlijk allerlei oplossingen die ook keurig in ons verkiezingsprogramma staan. Maar je moet ook verder kijken dan de problemen die we nu kennen. En je wil weten, hoe kijkt die partij naar die wereld? Hoe zullen ze altijd handelen? Welke waarden zullen ze altijd centraal stellen? En bij de Partij voor de Dieren weet je dan ook nog eens dat wij geen water bij de wijn doen als het gaat om onze groene idealen. Omdat het oplossen van de klimaatcrisis en de aarde leefbaar krijgen is de belangrijkste plicht die politici van nu hebben, vinden wij.
Hou dat even vast. Okay. Gaan we zo verder praten.
Ja.
Gaan we muziek luisteren.
Wat leuk.
Mag ik langs meer op het podium vragen? En wel onder tafel van applaus om te beginnen van Esther en mij en van ons allemaal.
Yes.
Jij en jullie gaan voor ons spelen. Wil je ons eerst even voorstellen aan je mede bandleden?
Op viool, Pauline Koning. En op gitaar, Pascal Voorbraak.
Ik begreep dat jij meteen dol enthousiast ja zei toen je voor deze avond werd gevraagd.
Meteen, ja.
Dat had ook te maken met de fraaie locatie, maar wellicht ook al met de vrouw die hier naast me op het podium zit en de partij die zij vertegenwoordigt.
Ja, ik ben groot fan van Partij voor de Dieren. Al eigenlijk sinds het begin, durf ik wel te zeggen. Al was ik toen nog helemaal niet heel erg bezig met politiek, maar de naam sprak me heel erg aan. En de laatste jaren, ja, toch gewerkt. En de laatste jaren ben ik me daar natuurlijk veel meer in gaan verdiepen. En eigenlijk is Partij voor de Dieren de enige partij die niet meebuigt met alle politieke spelletjes en alle gewoon, er is geen spel. Er is gewoon, er is een partijprogramma die ontzettend resoneert met mijn idealen. En dat is het. Dus het is een hele fijne, duidelijke partij voor mij. En Esther is sowieso echt een held. Dus dat, ja, het resoneert compleet. Dus toen ik dat mailtje kreeg, was ik meteen aan. Ja.
Superleuk. Dankjewel.
Ik klink niet als een heel hard zwevende kiezer.
Nee, ik zweef totaal niet. Nee, helemaal niet. Nee.
Wat gaan jullie voor ons spelen?
Nou, we gaan nu twee nummers spelen. En die zijn al uit. Alleen we zijn dan in een kleine setting. Normaal hebben we een grote bak herrie. Maar we gaan een beetje naakte versies. En op het laatst is er een nummer. En die is nog niet uit. Die is nieuw. Die hebben wij net letterlijk, wat is het, 2 uurtjes geleden even doorgespeeld. Die heb ik geschreven over mijn Extinction Rebellion ervaringen. Over hoe ik naar de natuur kijk. Over eigenlijk waar we het hier vanavond over hebben. Dus ik dacht, het is te goed om niet te doen. Dus dat is een primeurtje.
Maar die mogen we niet opnemen dus?
En mag Instagram wel hoor. Zetten. Jawel, vind ik leuk. Okay. Vind ik alleen maar leuk. Ja.
Het podium is helemaal voor jullie.
Yes, thanks. Found your skin under my nails. I watch you leave while I exhale. What do I need? What do I need? Eyes that cannot see. Found your smell in my neck. Your empty lies inside my bed. What do I need? What do I need? New oxygen to breathe. I try to breathe and sink with you. My lungs are small, but my heart is full. You keep me close and let me choke. I guess that's how I like it. I guess it's how I like it. I guess it's how I like it. I try to breathe in sync with you. My lungs are small, my heart is full. My knees are weak and my mouth is dry. And in my head I hear a lullaby. I found your skin under my nails. I watch you leave while I exhale. What do I need? What do I need? New oxygen to breathe. I'm sinking slow, my body hurts. Sauna skin, I feel it burn. Poison veins, I'm entertained. I enjoy the pain. I try to breathe and sing with you. My lungs are small, my heart is full. My knees are weak and my mouth is dry. And in my head I hear a lullaby. I try to breathe and sing with you. My lungs are small, but my heart is full. My knees are weak and my mouth is dry. And in my head I hear a lullaby. I guess that's how I like it. I guess it's how I like it. I guess it's how I like it. Dit is het zoetste liedje wat ik ooit in mijn leven heb geschreven. En speciaal bewaard voor vanavond. You're biting your lip. I see you're thinking something you don't want to say or share with me immediately. Awaiting not sure if I'm gone, am I afraid to die from anything you're gonna say next? I just wanna grow with you. I just wanna grow.
Gelukkig zien we jullie daar nog en horen jullie daar nog één keer.
Prachtig. Geweldig. Dank jullie wel. Ik wil nog even doorgaan op je laatste vraag. Of wil jij alweer door?
Ja, wat wil je dan nog over zeggen?
Nou, die mevrouw die zo mooi zei, ik wil niet dat de natuur wordt opgeofferd, maar ik wil ook een huis.
Ja.
En je vroeg naar, veel mensen hebben natuurlijk heel concrete vragen, omdat ze met heel concrete problemen zitten. En dat is helaas enorm gegroeid de afgelopen jaren. Maar wat de Partij voor de Dieren nou zo uniek maakt, onder andere, denk ik, is dat we hebben voor de acute problemen allemaal concrete oplossingen over de woningnood. En tegelijkertijd hebben wij iets waar niemand het over heeft. En die mevrouw zegt het heel mooi, ik wil niet dat natuur wordt opgeofferd. Maar dat hoeft ook helemaal niet. En wij hebben dat van oudsher gedaan. Wij brengen dingen in die ofwel taboe zijn of waar niemand nog aan gedacht heeft. En een van die dingen is dat in Nederland, ik ben benieuwd of je het weet, hoeveel procent van de grond wordt gebruikt voor de landbouw, denk je?
Oh jee, een kennisvraag. Daar
een kennisvraag. We gaan
help me even, zaal.
Terugquizzen. Is iemand die het weet?
Hoeveel? 50.
70% voor de landbouw als geheel, maar bijna de helft voor de veehouderij. Moet je eens voorstellen wat er allemaal mogelijk wordt als we stoppen met het fokken en in stallen proppen en doden van dieren. Hoeveel landbouwgrond er vrijkomt. Daar kan je de natuur van maken die we heel hard nodig hebben. Gewoon om de ecosystemen te herstellen. Maar ook omdat natuur CO2 uit de lucht haalt. Dat is een veel beter idee dan geld aan Shell geven om zijn CO2 onder de Noordzee te stoppen. Zou ik denken. Dus meer natuur, minder klimaatcrisis. En als we hebben geïnvesteerd in natuur, kijk, dan komt er natuurlijk ruimte om rondom bestaande woonkernen woningen bij te bouwen. Als je nu gaat bouwen in die toch al schaarse groene ruimte die we hebben, dan is dat heel problematisch. Maar als je dit soort keuzes durft te maken en in samenhang durft te kijken, dan los je heel veel problemen op. En dan hoeft zo'n mevrouw zich geen zorgen te maken over het verlies van natuur ten koste van woningbouw. Want we maken een veel diepere keuze die veel meer mogelijk maakt. En dat vind je dus bij ons. Dus we hebben ook de concrete voorstellen. Hè? Dat je gewoon in de leegstaande gebouwen dat je die omvormt tot woningen. Wij durven ook de kritische vraag te stellen over die kwetsbare arbeidsmigranten die naar Nederland worden gehaald om werk te doen dat eigenlijk niemand wil doen. En die arme mensen zitten op elkaar gepropt in woningen. Ja, zijn dat wel de banen die we nog willen hebben? Of is dit een vorm van economie die er niet meer bij hoort? Ik denk aan de slachterijen, maar ook aan de distributiecentra. Dus je moet op alle mogelijke manieren kan je oplossingen verzinnen voor deze problemen. En dat doen we ook. En wij hebben die hele fundamentele oplossingen die echt kijken naar de lange termijn en de samenhang waarmee je de bodem herstelt, zorgt voor voedselzekerheid in de toekomst. Het betekent inderdaad dat boeren moeten omschakelen. Dat zal heel heftig zijn.
Tegen sommige mensen zult zeggen, die baan van jou, deze specifieke baan, zul je over een paar jaar, als het aan ons ligt, niet meer hebben. We hebben wel een andere baan voor je, maar deze baan in deze sector die wij niet meer willen, of kleiner willen, of anders willen, die zul je verliezen.
Ja, dit gaat dan over mensen bij Tata Steel bijvoorbeeld. Ja. Of mensen die op Schiphol.
Ik denk dat Schiphol ook niet echt uitgebreid onder de partij.
Schiphol wordt zeker niet uitgebreid. Maar ja, als je kijkt onder welke omstandigheden die mensen daar moeten werken, die koffers in die ruimen moeten duwen de hele tijd, ze worden gewoon ziek van die dampen. En dat geldt ook voor de mensen in de buurt van Tata Steel. Terwijl er heel veel werkgelegenheid is in de groene economie, in de energietransitie. Maar je hebt het ook gewoon over banen die je gewoon helemaal niet meer moet willen.
Ja.
Het is niet voor niks dat er kwetsbare mensen uit Roemenië hier worden gevraagd om in de slachthuizen te werken. De Polen zijn dan niet meer bruikbaar, want die weten iets te veel van de Nederlandse arbo-wetgeving. En die zijn dus te mondig. Die kunnen te goed opkomen voor hun rechten. Nou, dan kijken we een paar landen verder. Dan worden het die arme mensen uit Roemenië. Terwijl we moeten af van de slachthuizen om heel veel redenen. En we lossen ook daarmee op dat kwetsbare mensen hier gevaarlijk en vervelend en heel pijnlijk werk moeten doen. En ook nog eens onder belabberde omstandigheden hier in hun huis worden gepropt.
Als jij nou schetst wat voor partij jullie zijn, hoe zou je dat zelf omschrijven? Zijn jullie een getuigenispartij? Is dat een goede term?
Nee, dat vind ik niet. Want getuigen is vooral getuigen en dat is het dan. Wij willen wel echt radicale verandering. En dat begint bij durven vechten voor een totaal andere manier van denken. Van egocentraal naar ecocentraal. En daarom is die naam zo fantastisch. Omdat je steeds weer moet nadenken over.
Ken iemand die vanwege de naam op jullie stemde?
Ja, ja, precies. Heel goed om te horen.
Hoe zou je het dan omschrijven? Wat voor partij zijn jullie?
Een aanjaagpartij. Ja. En we zijn van begin af aan, wisten we willen invloed boven macht. En we gaan heel veel bereiken. En dat is ook gebleken, omdat we hebben heel lang twee zetels gehad, hè, in de Tweede Kamer. 10 jaar lang zaten Marianne Thieme en ik met z'n tweeën. En vriend en vijand zei, nou ja, op basis van die twee zetels hebben ze veel meer invloed dan je met twee zeteltjes zou kunnen verwachten. En dat komt omdat we onbevreesd taboes zijn gaan beslechten. Niemand durfde het te hebben over de invloed van de veehouderij op het klimaat. Zelfs klimaat- en natuurorganisaties bleven daar een beetje bij weg. Waarom? Omdat je binnen de kortste keren wordt geframed als de grote vleesafpakkers. En dat gebeurde ook. Marianne Thieme maakte Meet the Truth, omdat Al Gore natuurlijk die klimaatfilm had. En daar zat, nou, moet je eens even voorstellen, de veehouderij niet in. Zo gevoelig lag dat. En toen heeft Marianne Thieme een film gemaakt, een documentaire over gewoon de harde cijfers. Over de negatieve invloed van de veehouderij op klimaat. En ja, de veehouderij is gewoon een van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering en van natuurverlies. En toen die film gemaakt was, was het grote consternatie in Den Haag. Toenmalig minister van Landbouw Gerda Verburg van het CDA zei, nou, dat kan allemaal niet kloppen. Heeft ze haar hele universiteit, de Wageningen Universiteit, die allemaal.
Was haar universiteit?
Nou, zo zagen we dat wel, ja. Gelukkig is daar nu eindelijk een beetje verandering. Maar Wageningen heeft van oudsher altijd de belangen van de agro-industrie gediend. Dus zij zou wel even laten uitrekenen dat ons verhaal niet kon kloppen. En wat er gebeurde, wij gingen dus de discussie aan over vlees eten. En precies waar we het in het begin ook over hadden, gebeurde dus. Dus je wordt weggezet als de grote vleesafpakkers. In debatten werd letterlijk gezegd, ja, dan heb je die team en die oude hand. En die lopen zelfs in de supermarkt achter je aan om te kijken of je vlees in je karretje hebt. En als je pech hebt, gaan ze mee naar huis. En als je het in je pan legt, dan slaan ze je mee om de oren. Weet je dat? En ook nu
maar
nog.
Maar ik bang voor jou, hè?
Ze waren behoorlijk bang voor Marianne en mij. Ja. Maar wat daar gebeurde. Want je verhaal ging, je vraag ging over wat voor soort partij ben je nou?
Ja.
Dat is, we gingen aanjagen. En omdat, weet je, we hebben gewoon die kastanjes uit het vuur gehaald. Geen enkele politicus durfde zich te branden aan. Misschien moeten we wat minder vlees eten met z'n allen. En nog steeds zijn ze daar bang voor. Want op het moment dat je dat doet, dan zet de Telegraaf twee grote gehaktballen op de voorpagina. En dan is het Den Haag, wil je vlees afpakken? Nou, daar moet je dus niet bang voor zijn.
En een foto van een huilende man.
En een foto van een huilende man. Dat is waar.
Ja.
Ja, het is niet toevallig dat het een man was misschien. Maar dat vinden politici eng. Worden we geframed als de grote afpakkers? En juist daarom was het nodig dat wij daarover begonnen. En langzamerhand zag je dat steeds meer partijen dachten, oh, nou durf ik het ook wel te zeggen.
Ja.
Kijk, en dat is onze rol geweest.
Ja.
En nog steeds, hè, opkomen voor dieren wordt gelukkig veel normaler. Ook daar zie je onze invloed. Partijen buitelen over elkaar heen om er voorstellen te doen. Maar je breekt dus de vastgeroeste paden open. Je doorbreekt de taboes in het belang van die leefbare aarde voor mens en dier. Dus ja, we zijn een aanjaagpartij en dat zullen we altijd blijven.
Ja, je zegt invloed is van mede af aan voor ons belangrijker geweest dan macht. Toch speelt natuurlijk regelmatig de machtsvraag. Er zijn nu ook gemeenten waar de Partij voor de Dieren en het
stuur en zit. Waterschappen.
Ja, precies. Ja. Dus op een gegeven moment, als je groter wordt, komt de machtsvraag vanzelf. Zeker als alle andere partijen steeds kleiner worden. Je gaf net aan, van op sommige onderwerpen, milieuonderwerpen, zullen wij nooit water bij de wijn doen. Dat geldt, neem ik aan, niet voor alle onderwerpen in 100% mate. Want dan zul je dus nooit mee doen aan de macht.
Nou ja, kijk, ik denk dat de problemen dusdanig zijn dat, ik heb het ook in de Kamer al gezegd, je kan niet meer doen alsof klimaat een soort hobby is van groene partijen. Ook partijen als VVD en CDA en VVD en CDA-achtigen, die hebben zich gewoon te verhouden tot die klimaatcrisis. Tot het Parijsakkoord, tot die opgave om de klimaatcrisis niet nog verder uit de hand te laten lopen dan 1,5 graden opwarming. Alleen, je ziet dat ze te weinig moed hebben. Dus wij zeggen, opgeven is geen optie. En wij vinden het onze dure plicht, en die zouden alle politici moeten voelen, om de aarde leefbaar te krijgen en te houden. En dat is voor ons cruciaal. Daar gaan we geen water bij de wijn doen. En ik denk dat het veel belangrijker is dat, het zijn vaak parlementair journalisten die nog steeds denken in termen van, oh ja, regeren, maar dan moet je compromissen sluiten. Nee, wat is de vraag? Voor welke uitdaging staan we? Voor welke uitdaging staan we nou? En geen enkele partij kan het zich veroorloven om nog te zeggen, nou, ik doe gewoon even of die klimaatcrisis niet bestaat. Ja, kan wel, maar de problemen lopen alleen maar op. En daarom zeggen wij, we gaan daar geen water bij de wijn doen. Want we moeten de druk erop houden. De problemen zijn nu al heftig.
Vervolgens is één stap in de goede richting voldoende om dan medeverantwoordelijkheid te dragen? Of moet het
twee maar je, stappen wat je wil, wat je wil, is die koerswijziging. Dus zolang,
moet de goede kant op gaan, moet de goede richting in gaan.
Ja, zolang de lafheid regeert en de politiek die zich tot de macht wil verhouden nog steeds blijft zoeken naar geitenpaardjes en innovatie. En ik noemde het net al even. Er is een klimaatfonds van 35 miljard. Dat is heel veel geld. Het kan zijn dat het gerechtvaardigd is om dat uit te geven. Maar niet aan Shell. Niet Shell financieren om zijn CO2 onder de Noordzee te stoppen. Dat geld moet echt gaan naar met z'n allen die omslag maken. En de grote vervuilers moeten gaan betalen in plaats van nog steeds gesubsidieerd worden. Kijk, dus dan zie je dat er wel klimaatbeleid wordt gevoerd, maar de fundamentele keuzes die daarbij horen worden niet gemaakt. Ja, daar gaat de Partij voor de Dieren natuurlijk geen steun aan verlenen. Mm-hmm. En onze rol is aanjagen, 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 totdat er voldoende politieke moed is, dat we met voldoende partijen kunnen samenwerken die met ons zeggen, die koers gaan we verleggen. Geen geitenpaadjes meer, geen labmiddelen meer, niet meer mikken op innovatie op kosten van de belastingbetaler, terwijl de problemen niet worden opgelost, maar een eerlijke en rechtvaardige klimaattransitie.
Ja, dus het grappige vind ik dat het denk ik voor sommige mensen lijkt alsof als je systeemverandering nastreeft en als je een wat principiëlere houding hebt daarin, of dat lastig is. Terwijl ik af en toe ook de indruk heb dat het ook voor jezelf en voor de partij ook gewoon af en toe gewoon glashelder is. Laat ik één concreet voorbeeld noemen. Ik woon zelf in Zuid-Limburg. Daar hebben we Netcar, autofabriek. En op een gegeven moment, die wordt om de zoveel jaar met sluiten bedreigd, omdat er weer een nieuwe eigenaar komt. En op een gegeven moment was er een nieuwe eigenaar die zich meldde, die wou eventueel wel Netcar overnemen. Je had het wel als voorwaarde, dat speelde vorig jaar, dat die fabriek groter zou zijn. Die hadden meer capaciteit nodig en dus ook meer ruimte. Er ligt achter Netcar een bos. En Netcar heeft toen om die investeerder een soort van om daarbij in het goed gevlei, zeg maar, om die gunstig te stemmen, hebben ze maar alvast dat bos gekapt, zodat er in ieder geval ruimte was om uit te breiden mocht dat nodig zijn. Wat me toen opviel in de Limburgse politiek is dat heel veel politici vonden dat heel lastig. Die vonden dat een lastige afweging. Want je had het bos en dat herkenden ze. Dat was nodig. Het bos is heel mooi en heel nuttig. Maar er was ook werkgelegenheid. En voor heel veel politici is dat zo van, weegt dat even zwaar. En dan denken ze het compromis dan, dat is hier ook uitgekomen. Dat bos mag gekapt worden, maar er moet wel een nieuw bos komen. We gaan nieuwe bomen planten. Dit vond ik zelf wel een aardige, of verschrikkelijk, net hoe je het ziet, metafoor voor hoe dat heel vaak gaat. Het wordt op een soort van weegschaal gelegd. Het weegt allemaal even zwaar. En vervolgens komt er voor het economische deel komt een oplossing die goed is. En voor het natuur, milieudeel komt een soort van compromis of iets symbolisch of ergens een fondsje of iets kleins.
Ja. Maar
vind jij, is het voor jou makkelijker, heb je wel eens de indruk, dan voor politici die zo denken om gewoon meteen te weten wat je wil? Voor jou zal, neem ik aan, dat bos gewoon voorop staan.
Ja, omdat we ons niet kunnen veroorloven om nog meer bomen te kappen. Maar het is niet makkelijker, omdat alle anderen zitten aan die andere kant te duwen. En kijk, heb je nog meer dan genoeg natuur, dan zou je nog kunnen denken in termen van die belangenafweging. Maar dat stadium zijn we al lang voorbij.
Maar jullie belangenafweging is een heel andere. Een fundamenteel andere dan die van het
politieke
spectrum.
Ja, want wat jij schetst illustreert precies waarom de natuur een kwetsbare waarde is. Want er komen mensenbelangen tegenover te staan. En het is ook op de spits gedreven. In een gezonde economie was natuurlijk al lang gekeken van, oké, waar is welke werkgelegenheid van belang? Wat gaan we doen met mensen die op deze plek deze baan hadden? En misschien gaat die fabriek wel failliet. Dan moet je op tijd mensen helpen en omschakelen. Maar je laat het allemaal gebeuren en dan is het ineens banen tegenover een bos. Nou, wat gaan we doen? En dat bos verliest het altijd. Dat bos verliest het altijd. En daardoor zitten we in deze enorme natuurcrisis. Daardoor staan natuurgebieden nu op omvallen. Want dit is heel vaak gebeurd natuurlijk met de veehouderij.
Ja.
Je laat het gewoon gebeuren. En dan heb je een uitspraak van de rechter die zegt, er kan niks meer. Dan is niet de schande dat de natuur op instorten staat. Nee, de schande is dat er niet nog meer megastallen gebouwd zouden kunnen worden. En daarom is het van groot belang dat een partij als de Partij voor de Dieren voluit altijd voor die kwetsbare waarden gaat staan en oplossingen zoekt. Want voor deze mensen die bij die fabriek werkten moet natuurlijk een oplossing komen. Maar wel vanuit dat startpunt dat je die kwetsbare waarden nooit laat vallen.
Ja.
Ze zijn niet voor niks kwetsbaar. Niemand neemt het voor ze op. En dus doen wij dat met gelukkig een steeds grotere Partij voor de Dieren. Want veel mensen herkennen dat deze manier van denken misschien nog wel het enige is dat we hebben om al die grote problemen op te lossen waar we voor staan. Al die andere manieren hebben niet geholpen. De klimaatcrisis loopt nog steeds uit de hand. Dus al die andere manieren, het is vooral, het is een beetje onaardig voor Robjet, dat ik mag hem graag, maar wel een beetje de D66 manier van denken. Altijd maar een beetje pragmatisch. Ja, je kan pragmatisch, dat is leuk in 1985, maar inmiddels is het zodanig uit de hand gelopen dat wat we nog hebben, dat verdient onze bescherming klaar. En van daaruit ga je oplossingen zoeken. En dat is het verschil, denk ik.
Toen jij aan die tafel zat in Katwijk, als enige met alleen die aardappelen en die groenten en dan die Java-schijf. Of jij je eenzaam voelde. Hoe is dat nu? Voel jij je en voelen jullie als partij binnen de huidige, zeg maar, politieke orde ook al eens eenzaam? Een soort van de enige roepende in een steeds grotere woestijn? Of heb je het gevoel dat er wel, als je het hebt over kerentijd, dat die omslag wel langzamerhand ook bij anderen aan het landen is?
Nou, wat ik altijd wel heb gevoeld is dat je kan misschien wel de enige zijn in je omgeving, want dat had ik in Katwijk inderdaad. Ik kende niemand anders die ook vegetariër was. Maar ik voelde me niet eenzaam, want op de een of andere manier wist ik wel, er zijn meer mensen zoals ik. En dat heb je de afgelopen jaren wel heel sterk zien groeien. Mensen waren ook echt onwijs opgelucht dat er een Partij voor de Dieren was opgericht. Omdat ze zeiden, ja, ik ben in mijn eigen omgeving wel de enige. Maar gelukkig is er nu een politieke partij met allemaal mensen die hetzelfde denken als ik. En dan snapt mijn familie mij misschien niet, maar jullie wel. Dus jullie zijn mijn nieuwe familie. Een beetje zo ging het. En die mensen, die groep is enorm gegroeid. Omdat heel veel mensen, na bijvoorbeeld het invullen van de stemwijzer bij verkiezingen, kwamen ze bij ons uit en dan schrokken ze. Oh jee, ik kom bij die gekke Partij voor de Dieren. Een deel van die mensen ging dan toch ons programma lezen. Nou, en de reacties die we altijd krijgen is zo van, wat? Ik wist helemaal niet dat er een partij was die hetzelfde naar de wereld kijkt als ik. Die vanuit dezelfde waarden redeneert. Wat een opluchting eigenlijk. Dus je ziet dat mensen op straat, Extinction Rebellion kwam net al even voorbij. Mensen voelen zich enorm gesterkt door te weten, ik ben onderdeel van deze beweging en de Partij voor de Dieren is de politieke stem. En samen gaan we gewoon, we pikken het niet meer. Het is nu afgelopen met altijd maar een beetje mitsen en maren en we zijn wel voor het klimaat, maar niet al te erg. Het is nu tijd om het tij te keren. Dus daar voel ik een enorme verbondenheid. Ook al kan je in je eigen omgeving misschien nog wel alleen zijn. Maar ik heb me altijd onderdeel van die beweging gevoeld. En dus niet eenzaam.
Is dat cruciaal, vind je? Of is het ook genoeg om de enige te zijn, of het gevoel te hebben dat je de enige bent, als je weet dat datgene waar je voor staat, datgene is waar jij voor staat? Ik vraag dat omdat ik was ooit in Felixoord. Dus het was het eerste vegetarische bejaardenhuis van Nederland. En ik vond die mensen echt fantastisch. Die waren allemaal stronteigenwijs. Gewoon iedereen in dat hele bejaardenhuis.
Wat wil je hiermee zeggen, Leon?
Iemand vertelde ook, er was een activiteit te begeleiden. Die was naar een regulier bejaardenhuis gekomen. Die was met bingoavonden gekomen. Die was weggehoond. Ze werden lezingen over Marx, over Freud, over filosofie. En er waren allemaal echt van die characters. Die mensen die al in de jaren 30 en 40 zelfs al, ze waren ook allemaal bovengemiddeld oud. Vond ik ook heel opvallend. Ze waren eigenlijk allemaal ver in de 80. En allemaal nog super kwiek. En ik dacht, ja, dit zijn allemaal mensen die al een hele leven lang tegen de stroom inrollen. Die zijn waarschijnlijk op elke verjaardag overal belachelijk gemaakt. Hun hele leven lang. Dat kweekt wel enig karakter.
Ik dacht, waar gaat dit heen? Maar dit vind ik een mooie slot. Ja, misschien klopt dat ook wel. Misschien klopt dat ook wel. Het kweekt karakter, zeker. Mijn ervaring is, maar ik weet ook dat het, nou ja, niet voor iedereen hetzelfde, maar mijn ervaring is dat het enorm mijn gevoel van autonomie heeft versterkt. Dus ik vond dat fijn. En ik heb daar nooit eenzaamheid gehad. Maar ik weet ook dat, ik heb ook nog wel meegedaan aan straatactivisme. Dat je met beelden uit de bio-industrie met op computerschermen op straat gaat staan. Een aantal mensen laat dan die beelden zien. En andere mensen gaat met voorbijgangers in gesprek. Van joh, ken je dit? Weet je wat hier gebeurt? Heb je dit wel eens gezien?
Maakt het uit, waar deed je dat bijvoorbeeld?
Nou ja, dat wil ik dus graag vertellen. Ik kon het in Leiden doen of in Amsterdam. Maar ik deed ook wel eens in het oosten van het land, in Zwolle. En dan waren we daar één keer per maand. Er waren niet zo heel veel mensen. Maar één van die mensen die daar meedeed, die zei altijd, ja, ik doe dit. Ik vind het zo fijn om dit rechtstreeks voor de dieren te kunnen doen. Hè? Want je gaat dus met mensen in gesprek over wat er met dieren gebeurt in de veehouderij. Maar ze zei, ik doe het ook voor mezelf. Want ik woon hier ergens in het buitengebied. En er is niemand zoals ik. En niemand begrijpt me. En deze ene zaterdagmiddag in de maand sta ik en voor de dieren het verhaal te vertellen. Maar ik voel me ook wel even onderdeel. Want we doen dat hier samen. Dus zo werkt dat, denk ik, ook. Ja. Zeker als je echt heel alleen bent. En niemand begrijpt je. Dan kan het wel fijn zijn om even te voelen dat er meer mensen zijn zoals jij. Ja.
Hoe voorkom je, want als je het helemaal plat zou slaan, is de kern van de boodschap van de Partij voor de Dieren uiteindelijk ook wel, heeft ook iets alarmistisch. Als we op deze manier doorgaan, als we op deze weg doorwandelen, gaat het helemaal mis met de aarde, met de natuur en uiteindelijk ook met ons. Dat is op zich niet een per se hele vrolijke boodschap. Hoe voorkom je dat jij een soort nationale onheilsprofeet wordt?
Oei. Ik weet niet of ik dat kan voorkomen, maar zelf.
Wil je het voorkomen?
Nou, zelf voel ik dat helemaal niet zo. Natuurlijk is het urgent en hebben we een alarmistische boodschap. Maar we zijn vrolijk, activistisch, onbevreesd. En wij vinden onszelf heel redelijk. Dat is het grappige.
Dat is ook wel fijn.
Ja. Ja. Wij zeggen, eis en toekomst. Daar kan je toch niet tegen zijn. Het is een heel redelijk eis. Je zegt niet, wij eisen gratis bier. Of wij eisen weet ik veel allemaal. Nee, wij eisen eenvoudigweg een toekomst. Voor onze kinderen, voor de natuur, voor de dieren. Dus wij vinden onszelf heel redelijk. Ik geniet nog steeds, moet ik eerlijk toegeven, ook altijd nog wel een beetje van de weerstand. Want ja, het is gewoon grappig. En daar word je onbevreesd vrolijk activistisch van.
Ja, waar komt die vrolijkheid daar vandaan? Waar haal je die dan uit?
Nou, omdat het toch grappig is als mensen moeilijk doen over de Partij voor de Dieren. Ik had van de week, vorige week, een interview met het AD. En het was een leuk interview verder hoor, maar het waren ook lezersvragen. En er kwam er een vraag voor mij. Ja, mogen dieren van de Partij voor de Dieren elkaar dan nog wel opeten? Of komt daar ook een verbod op? Ja, daar kan je toch alleen maar vrolijk van worden, Leon, dat je denkt.
Wat was er op jouw vrolijke antwoord eigenlijk?
Ik zei, nou, ik kan deze meneer geruststellen. Voor zover ik weet zijn er nog geen diersoorten die fokkerijen hebben aangelegd voor andere diersoorten. En ze vervolgens naar het slachthuis, want daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
Ja, kom op. Een beetje lachen om de weerstand die je krijgt. En waarom vraagt zo iemand dat? Omdat hij zich ongemakkelijk voelt. Anders gaat hij echt niet de moeite nemen om een mailtje te sturen naar het AD. Wil je dit vragen aan die oude hand? Die meneer zit ergens mee, blijkbaar.
Ah. Ja, misschien nog wel wat meer.
Ja. Misschien wel wat meer, ja. Ja.
Wat hoop je van de komende 3 weken?
Ik hoop dat het gaat over het leefbaar krijgen van de aarde. Over klimaat, over natuur en over de dieren. En ik hoop dat de andere partijen gaan inzien dat ze samen met de Partij voor de Dieren hele mooie dingen kunnen doen. En het enige dat ze nodig hebben is een beetje politieke moed. Dus het nog verder vooruitschuiven van de problemen, niet durven. Ik denk, een van de factoren waarom de Partij voor de Dieren het gewoon echt goed doet, dat steeds meer mensen zich bij ons aansluiten. We hebben meer leden dan de VVD. Jongens. Ja, ja. Dat is omdat, natuurlijk hoor ik ook mensen zeggen, oeh, ik vind, nou, het is soms best wel een beetje pittig, want misschien moet ik dingen anders gaan doen in mijn leven. Maar ik vind het zo fijn dat het bij de Partij voor de Dieren duidelijk is. En dat ze er niet omheen draaien. En dat ze mij niet om naar de mond praten. Dit is wat er nodig is. Ze durven ervoor te staan. Ze durven het uit te leggen. En als ik heel eerlijk ben, dan snap ik het eigenlijk ook nog wel. Dus ik denk dat mensen snakken naar niet meer naar de mond gepraat worden. Niet meer eromheen draaien. Gewoon eerlijk. En als je maar eerlijk met mensen spreekt, dan kom je vanzelf wel tot de conclusie, oké, nou, we zijn het eens of we zijn het niet eens, maar ik word in elk geval niet besodemieterd. En daar hebben mensen wel behoefte aan, denk ik. Mm-hmm. Ja.
Wat ga je 23 november doen? The day after?
Ik hoop dat we dan een mooie uitslag hebben en dat we dat een grote, sterke Partij voor de Dieren samen met anderen de koers kan verleggen. Ik hoop dat we dat kunnen vieren dan. Maar hoe dan ook, is de Partij voor de Dieren altijd zeer optimistisch over de rol die we spelen. Want wij blijven, of we nou in een coalitie belanden of niet, wij blijven enorme invloed hebben en enorm aanjagen. En we hebben ontzettend veel plannen die we graag verder willen brengen. Dieren bevrijden uit de voedselketen, de klimaatcrisis stoppen, ecocide strafbaar stellen, natuurgebieden herstellen, boeren helpen naar een gezonde toekomst. Er is onwijs veel te doen en ik heb daar heel veel zin in.
Zullen wij samen ter afsluiting luisteren naar een speciaal voor deze dag gecomponeerd nummer over jongeren die zich inzetten voor een beter milieu?
Dank je. Ik ben heel benieuwd.
Huh? Over jongeren. Mag ik ook even een groot applaus voor Esther? Want ik was echt op de, was aan het stuiten. Ah.
Individueel.
Het voelt echt als een opluchting om, om je te hebben. Echt heel fijn.
Ja. Dankjewel. Super lief.
Ik denk, oh, eindelijk. Yes. Ja, jij ook. Ja. Nou, première. Thank you.
Branches of trees burn, filled with grief. My lungs entwined since I was born. Duality is all we see. We destroy, design, kill all for paradise. Will we wake up? I wonder. Eyes wide open, but no one sees. Will we wake up in time? Like the sea level, we're rising. Like the Amazon, we burn. In the name of love, we're fighting against the point of no return. Like the oceans, we are rigid. Like the storms, we are wild. Fighting for all that is living. We need to love out loud. Is this the end? We fall down slowly, cracks begin to show. It's the only way the light gets in, the only way it should have been. Will we wake up? I wonder. Eyes wide open, but no one sees. Will we wake up in time? The sea level, we're rising. Like the Amazon, we burn. In the name of love, we're fighting against the point of no return. Like the oceans, we are rigid. Like the storms, we are wild. Fighting for all that is living. We need to love out loud. Is this the end? Reminds me where I'm from. My fingers through the water like a forgotten song. And the smell of the dirt reminds me where I'll go. If we're healing the earth, we're healing our soul. Like the sea level, we're rising. Like the Amazon, we burn. In the name of love, we're fighting against the point of no return. Like the oceans, we are rigid. Like the storms, we are wild. Fighting for all that is living. We need to love out loud. Is this the end?
Max Smee, dankjewel. En Esther Ouwehand.
Ja, dank jullie wel.
Dankjewel. Dankjewel iedereen thuis voor het kijken. Is het nu tijd voor borrel en voor selfies?
Selfies! Dank jullie wel allemaal. Woe!